We zullen vandaag beginnen met een boek, want het is voor mij altijd moeilijk om een onderwerp te kiezen. Ik ben altijd blij als iemand mij een onderwerp geeft, maar als ik geen signalen krijg, dan moet ik zelf op zoek gaan. En het liefst van al ga ik doorheen een boek. En ik wil vandaag eigenlijk beginnen met een boek met jullie, namelijk het boek van Richteren. Dat is een boek wat ik meestal samenvat met de laatste woorden van Richteren. Het laatste vers van hoofdstuk 21, waar staat: in die dagen was er geen koning in Israël en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Maar er zit natuurlijk wel wat meer informatie in het boek van Richteren, die ook heel nuttig is van ons. So we will discuss today the Book of Judges. We will start there.
Misschien heb
ik het in Engels. Judges. Waar zitten we in de tijd van de geschiedenis van het volk Israël? Wel, we weten dat God aan Abraham een belofte deed dat dat zijn nageslacht een groot volk zou worden, dat er een land werd beloofd aan dat volk en dat in zijn zaad alle geslachten van de aarde zouden gezegend worden. Die laatste, weten wij, is een verwijzing naar de Christus die zou komen. Die eerste, die hebben wij zien ontwikkelen, namelijk Isaac. Door Isaac was er Jacob. Jacob kreeg 12 zonen. En Israël, Jacob wordt daar Israël genoemd. En vanaf dan zien we ook dat de Israëlieten, of de nakomelingen van Jacob, zich beginnen te vermenigvuldigen. We kennen het verhaal van Jozef, die als een slaaf werd verkocht. En dat uiteindelijk de broers daar via een omweg ook terechtkomen, samen met Jacob. Hoe daar het volk groter wordt, de farao die krijgt bang, onderdrukt hen, uiteindelijk is het God die hen bevrijdt. Ze komen aan dat land wat God hen beloofd heeft, maar ze sturen die 12 verspieders te binnen en 10 van die verspieders die zagen alleen maar door een verkeerde bril, een bril van ongeloof, en ze waren bang en ze zeiden: we gaan dat land niet kunnen innemen. 2 zeiden: we gaan dat wel kunnen, namelijk Jozua en Caleb. Maar God strafte hen omwille van die ongehoorzaamheid en ze moesten 40 jaar de woestijn in zwerven. Dan, na die 40 jaar, is het Jozua die het volk het land inbrengt en die eigenlijk hen de grootste coalities in het land, want daar woonden allerlei volken, de Canaanieten, maar die bestonden uit allerlei verschillende volken, en die grootste coalities die worden veroverd onder Jozua, die worden gebroken, vernietigd. Maar dat betekent niet dat alle Canaanieten uit het land weg waren. Daarvoor had God gezegd dat hij verwachtte als de stammen elk hun erfdeel kregen in het land, dan moesten zij afrekenen met de inwoners van het land. Zij moesten afrekenen met de afgoderij die die inwoners deden. En dan zouden zij daar in de plaats gaan kunnen wonen. En dat is waar het boek van Richteren begint. Namelijk, Jozua sterft. En de Israëlieten gaan naar hun erfdeel en gaan strijden tegen die inwoners. Maar ik wil eerst even een stap terug gaan en eens kijken in Deuteronomium hoofdstuk 7. Deuteronomy chapter 7. Want daar laat God zien hoe hij wil dat de inwoners van de Israëlieten tegenover de Canaanieten moeten zijn. Nou, wat zegt hij in vers 1? Wanneer de Heere uw God u in het land gebracht zal hebben dat gij in bezit gaat nemen, en hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hittieten, de Girgassieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perizzieten, de Giewieten en de Jebusieten, 7 volken, talrijker en machtiger dan gij, en de Heere uw God hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, wat moesten zij doen? Dan zult gij hen volkomen met de band slaan. Gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. Vers 3, gij zult u ook niet met hen verzwageren. Uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen. Want, vers 4, zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen en de toren des Heren tegen u zou ontbranden en hij u weldra zou verdelgen. God wilde absoluut niet dat de inwoners van Canaan daar zouden blijven wonen. Dat land werd aan Israël gegeven En Israël moet afrekenen met de inwoners en de afgoderij van die inwoners. Dat is wat God zei. Kijk eens in hoofdstuk 9 van Deuteronomium. Deuteronomy chapter 9. Want dan zouden we ons kunnen afvragen, ja maar, dat is nogal vreed van God, en wat is nu God daar zijn bedoeling van? Hoe kan hij volken zomaar willen uitroeien? Wel, Israël moest iets begrijpen als zij dat land zouden gaan innemen, en als zij daarmee bezig zouden zijn, waarom dat moest gebeuren. Dat is waar wij ook vaak mee worstelen. Waarom was God zo streng naar die volken? Wel, kijk eens in vers 1 van hoofdstuk 9. Hoor Israël, jij zult heden over de Jordaan trekken om het gebied in bezit te gaan nemen van volken die groter en machtiger zijn dan jij. Grote steden, hemelhoog versterkt, een groot en rijzig volk, Enakieten, die jij wel kent en waarvan jij hebt horen zeggen, wie kan voor de Enakieten stand houden? Weet dan, heden, dat de Heere uw God zelf voor u uitgaat als een verterend vuur. Hij zal hen verdelgen en voor uw ogen onderwerpen. Zo zult gij een korte tijd hun gebied in bezit nemen en hen vernietigen, zoals de Heere tot u gesproken heeft. Nu komt het waarom, vers 4, verse 4. Zeg niet bij uzelf, wanneer de Heere uw God hen voor u uitgejaagd heeft, wegens mijn gerechtigheid heeft de Heere mij dit land in bezit doen nemen. Dat mochten zij niet denken. Het had niks te maken met hun eigen goedheid. Dat zij zeiden, dat God zei van, amai die Israëlieten, dat zijn nu toch eens vrome mensen, die zijn nu toch eens rechtvaardig, en daarom hebben wij eigenlijk verdiend om hier dit land in bezit te nemen. Maar waarom dan wel? Wat was dan wel de reden? Wel, kijk naar het tweede gedeelte van vers 4. Wegens hun goddeloosheid drijft de Heere deze volken voor u weg. Vers 5. Niet wegens uw gerechtigheid, nog wegens de oprechtheid van uw hart, gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft de Heere uw God deze volken voor u weg, en om het woord gestand te doen, dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Vers 6 tot slot, vers 6. Weet dus, wat moesten ze weten, dat de Heere uw God u dit goede land niet in bezit geeft wegens uw gerechtigheid. Gij zijt immers een hardnekkig volk. Dus het had niks met hun goedheid te maken, maar alles met de goddeloosheid van de volken die in Kanaan woonden. Nu, wij kennen vandaag de dag het land Kanaan als Palestina. En dat is het gebied wat de Bijbel omschrijft als Kanaan. Nu, de Bijbel leert ons ook waar die volken vandaan kwamen. We gaan dat niet opzoeken, maar ik zal het u zeggen. In Genesis hoofdstuk 10, daar kunt je lezen dat Noah, zijn zoon, Gam, dat die een zoon had, Kanaan. En dat die degene zijn die daar in die streken zijn gaan wonen. En we zien dus hier, herinner u in Genesis hoofdstuk 15, dat God op een gegeven moment zegt dat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten op dat moment nog niet vol was. Dus daarom mochten zij ook nog niet, kon Abraham destijds ook nog niet in dat land gaan wonen. De maat was nog niet vol. Maar nu is het punt gekomen, een paar generaties verder, dat God zegt, nu is de maat vol en nu gaat jij al die volken voor u uitverdrijven. Je gaat ze met de band slaan, je gaat ze niet laten leven, je gaat hun gebruiken niet overnemen. En dit is waar het boek van Richteren mee begint. Wel, kijk eens naar Richteren hoofdstuk 1. Look at Judges chapter 1. Het geschiedde na de dood van Jozua, dat de Israëlieten de Heere vroegen, wie van ons zal het eerst tegen de Kanaanieten optrekken om met hen te strijden? Vers 2, en de Heere zeide, Juda zal optrekken. Zie, ik geef het land in zijn macht. Toen zeide Juda tot zijn broeder Simeon, trek met mij op in het mij toebedeelde gebied en laat ons strijden tegen de Kanaanieten. Dan zal ik ook met u optrekken in het aan u toebedeelde gebied. En Simeon ging met hem. Vers 4, toen Juda opgetrokken was, gaf de Heere de Kanaanieten en de Perizieten in hun macht en zij versloegen hen bij Bezek. 10.000 man, want zij troffen Adoni-Bezek aan te Bezek en streden tegen hem. En zij versloegen de Kanaanieten en de Perizieten, vers 6, vers 6. Adonibedek nu vluchtte, maar zij achtervolgden en grepen hem en hieuwen hem zijn duimen en zijn grote tenen af. Vers 7 tot slot. Toen zeide Adonibedek: 70 koningen met afgehouwen duimen en grote tenen hebben onder mijn tafel de brokken opgeraapt. Nou, wat ik gedaan heb, heeft God mij vergolden. En men bracht hem naar Jeruzalem, waar hij stierf. Even tot hier. Dus Jozua sterft. En er is tenminste één goed ding wat de Israëlieten doen. Namelijk, in vers 1 stellen zij zich de vraag: wie van ons gaat tegen de Canaanieten optrekken? Maar ze stellen die vraag niet aan elkaar, niet aan zichzelf. Ze stellen die vraag aan degene aan wie die vraag moet gesteld worden, namelijk aan God. En wat zegt God? Juda is degene die zal optrekken. Maar wat weten wij van Juda? De hoeveelste zoon van Juda? De hoeveelste zoon van Jacob was Juda? Was hij de eerste zoon? Was hij de tweede zoon? Weet iemand van de broeders daar? Hebben Ruben? Simeon? De vierde zoon. Maar we weten van Ruben dat hij op een gegeven moment gemeenschap heeft gehad met de concubine, met Lea, van zijn vader. We weten van Simeon en Levi, de tweede en de derde zoon, dat die op een gegeven moment, toen Dina hun zuster, onteerd werd door een zekere gast uit de stad van de Giewieten, dat zij wraak hebben genomen. Je kunt dat lezen in Genesis 34 en 35. En we weten dat in Genesis, heb ik het opgeschreven, ik dacht 49, dat Jacob, weliswaar om die reden denk ik, Juda heeft gezegend in plaats van Ruben, in plaats van Simeon en in plaats van Levi. En hier zien we dat God ook Juda aanstelt als degene die het voortouw mocht nemen om te gaan strijden tegen de Canaanieten. En weten wij in vers 3, want we zullen dat misschien lezen, maar weten wij waarom Juda tegen zijn broer Simeon zegt: trek met mij op in het toebedeelde gebied? Wel, ik weet niet wie van ons in de Bijbel van achter een mapje heeft, maar die mapjes die zijn waarschijnlijk niet zo heel goed. Dus ik heb hier een blad en ik zal het even doorgeven. En daar is het wat duidelijker hoe de stammen verdeeld waren. In elk geval, als je dat, je kunt dat niet zo heel goed zien op die, geef dat eens een bladje. Maar hier op dit kaartje ziet je dat helemaal in het zuiden de stam van Juda was. Maar Simeon, die zijn gebied, die lag midden in het gebied van Juda. En daarom is het ook niet onlogisch dat Juda zegt tegen Simeon: trek jij met mij op ten strijde. En waarop Simeon zegt: oké. Nu, wat lezen we verder in Richteren? Dat Juda die trekt op in vers 4. En zij verslaan daar die koning Adonibezek. Amai. En ze verslaan die bij de stad Bezek. Nu, ik ga je daar even aantonen. Ik heb zelfs dat blad, want ik heb die stad hierop aangeduid. We weten dat zij in hun eigen gebied gingen strijden. Maar toch zien we dat zij gestreden hebben. Hier was het gebied van Juda. En ze hebben gestreden met die koning helemaal hier in het gebied van Manasse, in de stad Bezek. Dus wat zou hoogstwaarschijnlijk het geval geweest zijn? Die koning Adonibezek, die heeft waarschijnlijk een coalitie gevormd om te strijden tegen de Israëlieten. Juda was degene die optrok en ze hebben die uiteindelijk helemaal teruggedreven tot een Bezek. En daar hebben ze die koning, hebben ze daar verslaan. Nu, die koning is kunnen vluchten, ze hebben die achtervolgd en ze grepen hem. En wat doen ze met hem op vers 6? Ze houden hem zijn duimen en zijn grote tenen af. Nu, ik kan me niet inbeelden dat dat vrijwillig was. Maar in vers 7 zien we dat deze koning beseft waarom dit is gebeurd. Want hij zegt zelf: 70 koningen met afgehouwen duimen en grote tenen hebben onder mijn tafel de brokken opgeraapt. Hij was ook geen gemakkelijke koning. Hij was zelfs een wreed iemand. En hij had zelf 70 koningen, wat ook wel laat zien dat hij een zeer invloedrijk en zeer verstandig iemand was wat betreft het veroveren van gebieden en het oorlog voeren. En van die 70 koningen had hij zelf de duimen en de grote tenen afgehakt. En hij had dan die koningen onder zijn tafel brokken doen raad. Maar wat, tot wat besef komt deze koning? Wat ik gedaan heb, heeft God mij vergolden. En dat is iets wat meestal gebeurt. Dat is een spreuken 1 vers, ik moet dat niet opzoeken, ik zal dat even lezen. Spreuken 1 vers 31, daar staat, zij zullen eten de vrucht van hun wandel. En dat is iets wat wij moeten beseffen in het leven ook. De vrucht van onze wandel, daar doet God ons van eten. Deze koningen waren goddeloos, deze specifieke was zeer opstandig, hield geen rekening met God. En hij kreeg van God het leven dat hij gekozen heeft. Loon naar werken. En deze koning werd naar Jeruzalem gebracht, waar hij uiteindelijk ook stierf. Kijk eens in vers 8. Vervolgens treden de Judeërs tegen Jeruzalem, namen het in, sloegen het met de scherpte des zwaards en staken de stad in brand. Daarna daalden de Judeërs af om te strijden tegen de Canaanieten die in het gebergte, het zuiderland en de laagte woonden. Toen trok Juda op tegen de Canaanieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kiriat Arba en versloeg Sesai, Achiman en Talmai. Oké, de Judeërs die zijn heel goed bezig. Want wat we tot nu toe zien is, dat wat we in Deuteronomium hebben gelezen, dat de Judeërs dat aan het doen zijn. Ze gaan vervolgens, nadat ze die koning hebben verslaan in Bezek, gaan ze naar Jeruzalem, ze nemen de dinstater, ze slaan daar met het scherpte van het zwaard en steken de stad in brand. En ze gaan door het hele gebied, staat er, van de Canaïten, die in het gebergte, het zuiderland en in de laagte woonden. Ook degene die in Hebron woonden. Maar wat staat er, wat is er merkwaardig wat er staat op het laatste van vers 10? Wat moeten we daaruit maken? Hij versloeg Sesai, Achiman en Talmai. Waarom staat dat hier? Wat zijn we daarmee? Moeten we daar iets wijzer van worden? Dat is een mooi voorbeeld van hoe soms een klein detail in de Bijbel ergens anders gegeven wordt. En als we dat weten, dan begrijpen we waarom dat hier staat. Kijk eens in Numeri hoofdstuk 13, vers 22. Boek in Numbers, chapter 13, vers 22. En we komen zelfs terug naar Israël. Want ik zei juist, de verspieders gingen het land binnen. Maar omdat ze ongeloof hadden, moesten ze 40 jaar rondzwerven. Dat is voordat het land werd ingenomen. Maar Numeri hoofdstuk 13, vers 22. Hier is wanneer die verspieders door het land gingen. Kijk eens wat zij zagen in vers 22. Toen zij door het zuiderland optrokken, kwam men tot Hebron. Daar woonden Achiman, Sesan en Talmai. De kinderen van Enak. En wie waren de kinderen van Enak? Wel, kijk eens in vers 33 van hetzelfde hoofdstuk. Ook zagen wij daar de reuzen, de Enakieten, die tot de reuzen behoren. En wij waren als sprinkhaan in onze eigen ogen en ook in hun ogen. De Enakieten waren diegenen die deels verantwoordelijk waren voor het ongeloof van de Israëlieten. Die de Israëlieten hadden doen struikelen. Wel, eigenlijk was het hun eigen keuze, want zij vertrouwden niet op God. Maar het was omdat zij de Enakieten zagen. Zoals er in vers 22 staan, daar woonden Achiman, Sesai en Talmai, de kinderen van Enak. Wat zegt de Richter? Juda trok op in vers 10 tegen hen die in Hebron woonden en versloeg wie? Sesai, Achiman en Talmai. Die reuzen waar ze zo bang voor waren. Nog niet het hele volk, alleen de stam van Juda heeft hen verslaan. Had God niet gezegd, ik ga die mensen voor u verdrijven. Ik ga zorgen dat jij daar kunt wonen. Daar waar ze eerst ongeloof hadden. Kijk eens wat God hun gewoon in de schoot heeft geworpen. Hij versloeg, de stam van Juda versloeg Sesai, Achiman en Talmai. Vers 11 van Richteren, Judges chapter 1, vers 11. Nou, want ze zijn goed bezig. Kunnen tot nu toe niks verkeerd zeg. We zien, God belooft de zegen of vloek. Luister naar mij en je zult gezegend worden. Luister niet naar mij en je zult vervloekt worden. Deuteronomium 28, wel, Juda luistert naar God. Hij vertrekt vandaar, vers 11, tegenop de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kiriat Sefer. Toen zei de Caleb, vers 12, en nu ga ik even rap doorlezen tot 15, want dat is niet zo heel belangrijk. Wie Kiriat Sefer verslaat en inneemt, die geef ik mijn dochter Aksa tot vrouw, Otniel nu. En de reden waarom hier over Otniel wordt gesproken, is omdat hij de eerste richter zal zijn, waar we de volgende keer over verder zullen gaan. De zoon van Kenas, de jongere broeder van Caleb, nam het in. Hij gaf hem zijn dochter Aksa tot vrouw. Toen zij aankwam, haalde zij hem over om van haar vader een stuk bouwland te vragen. Zij sprong van haar ezel en Caleb zeide tot haar, wat heb jij? Zij zeide tot hem, geef mij toch een huwelijksgift. Nu jij mij door land gegeven hebt, geef mij er ook waterbronnen bij. Toen gaf Caleb haar de hoog en de laag gelegen bronnen. Even tot hier, gewoon ter info. We gaan verder. Vers 16. De zonen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs van de Palmstap op naar de woestijn van Juda, welke ligt in het zuiderland bij Arad. Zij gingen onder de bevolking wonen. Juda trok op met zijn broeder Simeon en zij versloegen de Canaanieten die te Sefat woonden. Zij sloegen het met de ban. Daarom noemde men die stad Gorma. En die stad Gorma, weet je wat dat betekent? Vernietiging, verwoesting. Ze geven nog een toepasselijke naam aan de stad. Ze deden wat ze moesten doen. Maar. Dat is meestal zo. Als het goed gaat, dan komt er een maar. Vers 18. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied, Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Heere was met Juda, zodat hij het gebergte in bezit nam, maar hij was... Oh, hier is die maar. Hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want deze hadden ijzeren strijdwagens. Hoe? God heeft de Enakieten doen overwinnen. God heeft tot nu toe alles doen overwinnen. Maar hier zijn in die laagvlakte bewoners van het land, Canaanieten, en wat hadden die ijzeren strijdwagens? En omdat die ijzeren strijdwagens hadden, staat hier... Maar Juda was niet in staat de inwoners van de vlakte te verdrijven. Is God niet sterker dan strijdwagens? Nu kan me inbeelden, dat moet in die tijd hut van hut zijn geweest. Ik denk niet dat er veel waren die zich al zo ontwikkeld hadden op oorlogsgebied dat zij met strijdwagens konden vechten. Duidelijk in het voordeel. Maar was dat een probleem voor God, een strijdwagen? Ik dacht zelfs 700 of 900, een Richter 4, zullen we die opnieuw tegenkomen. En daar is het God die hen, al die strijdwagens en al het gevolg wat daarmee is, in handen geeft van de Israëlieten. Maar hier zien we dat Juda niet in staat was om die bewoners te verdrijven, omdat ze strijdwagens hadden. Zou het hier niet getuigen van... twijfel en ongeloof dat toch ergens is ingeslopen. Want ze keken naar die strijdwagens en ze zeiden van oei, dit gaat ons niet lukken. Vers 20, aan Caleb nu had men Hebron gegeven zoals Mozes gezegd had en hij had vandaar de drie zonen van Enak verdreven. Nu gaan we verder, wat de andere stammen doen. We hebben gezien wat Juda samen met Simeon deed. Maar vers 21 spreken we over de Benjamieten. De Benjamieten hebben de Jebusieten, de bewoners van Jeruzalem, niet verdreven. Hoe? Gaan we even terug naar vers 8. Wat stond daar? De Judeërs streden tegen Jeruzalem. Zij namen het in, sloegen het met de scherpte van het zwaard en staken de stad in brand. De Judeërs hadden de stad ingenomen. Maar de stad Jeruzalem... Als je het blad laat rondgaan, moet je maar eens kijken. Jeruzalem lag niet in het gebied van Juda, maar lag in het gebied van Benjamin. Dus Juda is gewoon verder getrokken om verder te strijden. Maar hij had Jeruzalem veroverd. Ik zal het nu even doorlezen. Maar waarom lezen wij dan in vers 21 dat de Benjamieten, in wiens erfdeel Jeruzalem lag, dat die de bewoners niet hebben verdreven. Wat impliceert dat? Dat zij die terug daar hebben laten wonen. Juda verdreef ze, Benjamin liet ze terug wonen. En liet ze daar zelfs terug wonen, totdat David een paar honderd jaar later die stad zal veroveren. De Benjamieten, vers 21, hebben de Jebusieten, de bewoners van Jeruzalem, niet verdreven, zodat de Jebusieten bij de Benjamieten in Jeruzalem zijn blijven wonen tot op de huidige dag. Benjamin deed niet wat God had gevraagd. Wat doet Jozef, vers 22? Ook het huis van Jozef trok op en was tegen Bethel. En de Heere was met hen. De Heere was met hen. Maar vers 23, toen het huis van Jozef Bethel liet verkennen, de naam van de stad was voordien Luz, zagen de verkenners een man uit de stad komen en zeiden tot hem, wijs ons toch hoe wij in de stad kunnen komen, dan zullen wij u een wederdienst bewijzen. Waren deze Israëlieten, waren deze het huis van Jozef, waren zij niet in staat om aan God te vragen, God, wat is nu de beste manier om die stad in te nemen? Was dat zo moeilijk? Ze komen daar iemand tegen, uit die stad, en zeggen, weet je wat? Als jij ons zegt wat de beste manier is om aan die stad te geraken, dan gaan wij u een wederdienst doen. Ik denk misschien goed over nagedacht, maar heel dom, want wat had God gezegd? Laat niemand leven. Wat doen zij in vers 25? Toen wees hij hun hoe zij in de stad konden komen, en zij sloegen de stad met het scherpte van het zwaard, maar die man lieten zij ongedeerd heen gaan met zijn gehele familie. En wat is die man gaan doen? Vers 26. En die man die ging naar het land van de Hethieten, bouwde een stad en noemde ze Luz. En zo heet hij tot op de huidige dag. Israël verwoest één stad, maar zoals God gezegd had, maar ze laten één man en zijn gezin leven en die man bouwt die stad gewoon opnieuw. Wat hebben ze bereikt? Wat doet Manasse in vers 27? Manasse heeft de inwoners van Beth-Sean met zijn onderhorige plaatsen niet verdreven, noch die van Taanak met zijn onderhorige plaatsen, noch de inwoners van Dor met zijn onderhorige plaatsen, noch de inwoners van Jiblia met zijn onderhorige plaatsen, noch de inwoners van Megiddo met zijn onderhorige plaatsen, zodat de Karenieten erin slaagden in die streek te blijven wonen. Ook Manasse sloeg er niet in om te doen wat God zei. En dat heeft niks te maken van dat ze onmachtig waren. Het heeft er alles mee te maken dat ze niet luisterden naar wat God hen gezegd had en waarvoor God hen gewaarschuwd had. Wat doet Ephraim? Of eerst vers 28. Toen Israël sterk geworden was, verplichtte het de Kanaanieten wel tot heredienst, maar verdreven heeft het hen niet. Ephraim vers 29. Ook Ephraim heeft de Kanaanieten die te Gezer woonden niet verdreven, zodat zij in hun midden bleven wonen. Wat doet Zebulon? Zebulon heeft de inwoners van Kidron en Nahalol niet verdreven, zodat ze in hun midden bleven wonen. Ook al werden zij tot heredienst verplicht. Wat doet Aser? Aser heeft de inwoners van Akko niet verdreven, nog die van Sidon, nog die van Achlab, Akseb, Gelba, Afek en Rechob. Zodat de Aserieten woonden te midden van de Kanaanieten die er inheems waren, want zij verdreven hen niet. Wat is er ons opgevallen tussen de eerste die we gelezen hebben en wat we nu van Aser lezen? Ik zal het nog eens opnieuw lezen met wat meer nadruk. In vers 30 zagen we, en de voorgaande ook, zodat de Kanaanieten in hun midden bleven wonen. De Kanaanieten moesten verdreven worden, maar zij woonden te midden van de Israëlieten. Wat wordt er van Aser zijn gebied gezegd? Wie woonde daar? De Israëlieten, de stam van Aser? Nee, de Aserieten woonden te midden van de Kanaanieten. Het was nog steeds het land van de Kanaanieten. Israël heeft totaal niet gedaan wat ze had moeten doen. Zij verdreven niet. Naftali hetzelfde, vers 33. Naftali heeft de inwoner van Beth-Shemesh, van Beth-Anat niet verdreven, zodat zij woonden, de Israëlieten, te midden van de Kanaanieten die er inheems waren, maar wel werden bewoners tot heredienst aan hen verplicht. Ze draaiden helemaal om wat er moest gebeuren. En ze lieten zelfs het toe dat de Canaanieten daar de plak zwaaiden. En het was niet zij die dan nog, en de andere stammen, die het toelieten dat de Canaanieten bij hen woonden. Nee, zij gingen zich vestigen bij de Canaanieten. Vers 34. De Amorieten drongen de Danieten het gebergte in, want zij lieten hun niet toe in de vlakte af te dalen. Die gaan nog een stap verder, de stam van Dan. Die raakte helemaal nergens aan de grond. De Amorieten lieten nog niet eens toe dat zij bij hun in de vlakte afdaalden. De Amorieten zeiden niks ervan. En wat deed de stam van Dan? Ze gingen maar in de bergen. En de Amorieten, vers 35, slagen daarin te blijven wonen in Har-Cheres, in Ayalon, in Saalbim. Maar de hand van het huis van Jozef drukte zwaar op hen, zodat zij tot heredienst verplicht werden. Het gebied van de Amorieten strekte zich uit van de schorpioenenpas van Sela af en hoger. Wie is er sterker? Had God niet de macht om te overwinnen? Had God de macht niet kunnen geven? Tuurlijk wel. Maar wij denken nu misschien, allee Israëlieten, hoe kunt je nu zo stom zijn? Je hebt toch gezien, je hebt 40 jaar extra moeten zwerven tot die generatie was uitgeroeid. Nu kom je onder Jozua het land binnen, Jozua sterft, jij krijgt de zegen van God. Alles wordt u in de handen gegeven. En dan gaat je u laten leiden door ongeloof en ongehoorzaamheid. Hoe kunt je zo dom zijn? Wel, zijn wij misschien ook zo dom? Kijk eens naar de zonde waar jij mee worstelt. En ik kijk specifiek naar u aan de mie. Mie ging al. Ieder moet naar zijn eigen hart kijken. De zonde waar wij mee worstelen. Waarvan God ons de macht heeft gegeven om te overwinnen. De zonde waarvan wij weten, we kunnen het niet doen, ik wil het niet doen. We maken beloftes, we doen het niet. We gaan hier buiten en we zeggen, wat doen we? Die zonde. Het zal niet met elke zonde zo zijn, maar onze zwakheden, waar wij tekort in komen. Heeft God ons dan niet de macht gegeven om te overwinnen? Heeft God ons niet de overwinning en de macht door het offer van Jezus? Je weet het antwoord. Dus voordat wij gaan zeggen, o zwakke Israëlieten, moeten we ook eens naar onszelf kijken. Kijk eens in Judas. Judas, de brief van Judas in het Nieuwe Testament. Juist voor Openbaring, na de brieven van Johannes. Wat is de boodschap die ons wordt gepredikt? Welke macht geeft God ons? Judas, dat is maar één hoofdstuk, vers 24 en 25. Hem nu, die u verstruikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid en grote vreugde, de enige God onze heiland, zij door Jezus Christus onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheid. Wat kan God doen voor ons? Hij kan ons behoeden voor struikelen, hij kan ons onberispelijk doen staan. Wat verwacht de God van Israël? Sla die volken met de band. Doe ze weg, laat ze niet toe. Het lukte even. En dan faalde ze. Maar wij moeten ook sterven aan de zonde. Wij moeten ook. Wat is onze zonde waar wij soms geen afstand van kunnen doen? Is het onze alcoholverslaving? Is het onze boosheid? Is het lust? Is het jaloersheid? Is het de vuile taal die we in onze mond spreken? Is het hoe we kijken met onze ogen? Noem het maar op, wat is uw zwakheid? Dat mag er niet meer zijn. Die moeten met de ban geslagen worden. Maar te vaak zijn we gelijk de Israëlieten dat we kijken, oh, die strijdwagens. We kunnen het niet innemen, want die volken hebben strijdwagens. Dat wij denken, de zonde is sterker dan mij. God is bij machte om ons te behoeden voor het struikelen. En ons onberispelijk te doen staan. Maar de Canaanieten bleven wonen in het land, omdat Israël faalde om te doen wat God had gezegd. En wat zegt God? Hoe gaat God daarmee om? Dat zullen we de volgende keer zien, want ik zie dat de tijd al snel voorbij is gegaan. Maar Israël had zich in het begin gefocust op het doel. En Juda leek daar goed in te slagen. Maar dan zien we dat na Juda ook al de andere stammen, en de ene een beetje meer en een beetje erger dan de andere, maar dat ze hun doel uit het oog verloren waren. En in plaats van dat zij het voorbeeld zouden geven van wat het betekent om God lief te hebben, om met God te wandelen, om God te dienen in waarheid naar gerechtigheid, zijn ze hun eigen gerechtigheid gaan nastreven. En dat zal grote consequenties hebben doorheen de geschiedenis van het volk van Israël. Grote consequenties, omdat ze in het begin gefaald hebben om te doen wat God had gezegd. En God had dan ook gewaarschuwd. Drijf hen met de ban, want anders zouden zij hun zonen en hun dochters verleiden gaan om ook die afgoden te gaan dienen. En we weten heel goed wat er gaat gebeuren, omdat ze niet gehandeld hebben naar wat God gezegd heeft. Dus, neem die les mee de komende week. Denk nog eens na over Israël. Denk nog eens na over wat God hen wilde geven. Dat beloofde land, dat mooie land. Dat had niks tekort. Het vloeide van melk en honing. God gaf hen de overwinningen één voor één in de hand. Maar zij keken met ongeloof naar bepaalde omstandigheden. En het deed hen falen. Amen.